Oké, hoe gaan we dit eigenlijk noemen? Krotkast on tour? Mini-krotkast?
Krotkast. Mini-krotkast on tour, ja.
Oké, super.
Dus dat moeten we even introduceren.
Ik ben niet Steven Dalebout, ik ben Daisy Ducro, producer van De Krotkast. Geen wielerexpert, maar ik bel mijn vader Maarten in Frankrijk, die gelukkig genoeg weet voor ons allebei. En u luistert naar de eerste aflevering van De Krotkast on Tour.
Maarten Ducro.
Oh, weer valt het uit.
Maarten Ducro.
Maar dat is het duidelijk te linkervallen. Linkervallen. Dat nou toch.
Hey, ik ben in eerste instantie benieuwd hoe het überhaupt is. Want het is eigenlijk de tweede keer dat ik jou spreek sinds je in Frankrijk zit. en we zouden soort van misschien, we zouden kijken hoe het zat met de energie en tijd natuurlijk. Maar we zouden wellicht een soort podcast on tour serie maken, waarin jij allemaal mensen spreekt en we daar kortere aflevering van de podcast van zouden maken. Dit is de eerste en we zitten al op welke dag? 12? 13?
12e dag is vandaag. Ja.
Ja. Wat's gebeurd?
Wat's gebeurd? Wat ik elke keer weer vergeet en waar ik dan donderend mee geconfronteerd word, is dat de tour je helemaal opslokt. En dat betekent dat je, zodra je wakker wordt, sta je aan, moet je het nieuws gaan lezen, moet je voorbereiden, moet je al je spulletjes die je nodig hebt om de uitzending te doen klaar hebben, dan moet je naar de start. Het is evident, de start ligt niet bij de finish. Dus als ik naar de start wil en ik wil mensen spreken, dan moet ik daar naartoe. Dan moet ik daar rondlopen. Het is op zich al een spektakel. Want daar is echt een enorme bende. Daar moeten 4000 journalisten naartoe. En die moeten er ook weer vandaan. Dus dat is ook stressen. We hebben al een paar keer gehad dat ik eigenlijk te laat kwam. Dan ben ik om 12 uur. Starten ze en dan ben ik om 12 uur er klaar. Maar dan moet ik om 2 uur in de uitzending zijn. Dan moet je 200 kilometer rijden. Dus dan kom ik helemaal afgedraaid in die uitzending. Dan moet ik nog eten. Dan zit ik half te eten in de uitzending. Dat duurt tot 6 uur. Dan moet ik uitpuffen als ik eruit ben. Even nadenken. Dan is het al 7 uur. Dan moet ik naar het hotel. Dan is het op zijn vroegst 8 uur. Dan moet ik eten. Ja, echt. En dan is de dag om. En dan moet ik nog nadenken. En dan denk ik, die krotkast. Ja, weet je, de mensen hebben de hele dag naar mijn gezeven geluisterd. Maar dat is een denkfout. Het geeft enorm veel voldoening om even verder te kijken dan al die sprinkhanen uit de media die als een sprinkhanenplaag over het peloton neerdaalt en alles opvreet wat ze maar op het pad krijgen. Iedere renner, elke volger, alles wordt benaderd om maar te krijgen dat je iets hebt voor je stukje. En wat wij doen, daar houden we aan vast. Wat is er aan de hand volgens die mensen zelf? Dus niet wat ik ervan vind, nee, wat is er aan de hand volgens die mensen zelf? Ik doe even de deur dicht.
Ja.
Ik zit in een hotel met een zwembad. Dat is de eerste keer, daar moet ik ook nog in hoor.
Nou, dat snap ik. Dus het is ook een beetje glamorous, gelukkig. Hey, maar jij wil dus niet je stukje halen, maar je wil wel de verhalen vertellen die daarachter zitten. Ja. Maar kom je ze wel tegen, die renners? Spreek je ze wel?
Ja, ik kom best renners tegen, maar dat is dan on the fly, op weg naar een dat ze moeten tekenen, of dat ze bij een sponsor staan, of dat ze met iemand anders staan te praten. Dus dan krijg ik wel kansen met ze te praten, vrij uitgebreid, ook met de volgers of de ploegleiders. Maar dan heb ik niet zomaar... Dan is het altijd even van, jongens, even nu even iets anders. Nu even niet van, en denk je dat je gaat winnen vandaag? En wat ga je doen qua tactiek? En waar komt de wind vandaan? En gaan jullie dan bij kilometer 106 de boel in waaiers trekken?
Ja.
Dan doe ik gewoon even een gesprekje, hoe gaat het met je? En het mislukt een beetje of het gaat heel goed. Waar komt dat door? Ik zie vaak momenten waar ik twijfels mee heb, die vraag ik dan ook. En zo kwam ik ook Eike Visbeek tegen, al een aantal keer. Dat is de ploegleider van Tom Dumoulin en van Sunweb. En dus nu van Michael Matthews en Kees Bol en al die gasten die daar in die ploeg rijden. Een beetje een onthoofde ploeg. En dan, die zit in de hoek waar de klappen vallen. En dat vind ik interessant.
Dat is ook eigenlijk de reden dat wij nu bellen, ondanks dat Steven er niet bij kan zijn. Omdat jij daar ingedoken bent in dat Sunweb. Sunweb, een ploeg waarbij het voor de wind ging, maar die nu in een neerwaartse spiraal lijkt te zitten. De ploegleiding krijgt ook wat kritiek. En leidinggeven is natuurlijk iets waar wij het veel over hebben in de podcast. Er wordt gezegd, Sunweb plant te veel en houdt zich te veel vast aan die plannen. Ze hadden natuurlijk een masterplan voor deze tour en dat was Dumoulin.
Ja, ja.
Die is er niet bij. Dat is grandioos in het water gevallen natuurlijk. En jij vroeg je af, hoe ga je dan in zo'n moment leiding geven? En je sprak dus Eike Visbeek.
Ja, je moet je voorstellen, dan hebben ze zo'n dag met persconferenties. En dan zit iedereen op zijn paasbest. En dan denken ze, dan zijn van het gezeven van die media af. Die media die alleen maar hun stukjes willen maken. Mm-hmm. En iedereen zwermt om die renners heen. Elke renner moet drie keer met een televisieploeg praten, weet ik veel wat. En ik zoek dan die Eike Visbeek op, die dan een beetje in een hoekje zit. En ik vraag hem gewoon voor zijn raap, recht voor zijn raap, van die opbouw van die ploeg, van het zullige ploegje naar de ploeg die sprinters kon brengen. Dekenkolop, Kittel, de spitse renners werden van het peloton. De ploeg waarop gejaagd werd ineens. En die gingen in één keer nog een omschakeling maken, nog een stap verder naar Tom Dumoulin en klassementenrijden. En nu zitten jullie in een neerwaartse spiraal. De vibe is naar beneden. En toen begon hij eerst te vertellen, heel verdedigend, wat al die ploegen doen als ze niet goed rijden. Van uitleggen waarom het gaat zoals het gaat. En ik zeg, joh, je hoeft je tegen mij helemaal niet te verdedigen. Ik ben gewoon benieuwd hoe dat werkt en hoe jij dan als leidinggevende daarmee mee omgaat. En dan moet je even wachten, dat duurde een tijdje. Maar toen begon hij toch uiteindelijk gewoon te vertellen over de scenario's. Hij zegt, een plan, mensen denken dat wij een plan hebben en dat we ons vasthouden aan dat plan. Dat is ook zo, maar het is niet iets wat we in de agenda zetten, wat we helemaal doordrijven tot het uiterste. Nee, we moeten blijven schakelen. En dan geeft hij een paar voorbeelden waarom dat mislukte in het geval van Matthews, waarom dat steeds mislukt. Maar hij laat ook zien dat ze wel een idee hebben hoe ze willen rijden, maar dat ze ook moeten schakelen. En dat schakelen tussen die scenario's, dus niet kiezen voor één scenario, nee, schakelen tussen verschillende keuzemogelijkheden. Daarin schieten ze wat tekort. En dan gaf hij een voorbeeld. Alle mensen hebben Alaphilippe zien winnen in Epernay. Ja. Dan rijdt er iedereen eraf. En later in de etappe waar de Gent zo fantastisch huis hield, daarachter ontsnapten twee Fransen. Pinot en Alaphilippe. En ze hadden gezegd, Matthews, Michael, Bling, zo heet hij, dit is het moment waarop jij jouw finish moet leggen. Daar waar hij gaat op dat klimmetje. Dat had hij gedaan en hij zit op een gat. Tussen hem en die twee ontsnapte Fransen zit een klein groepje met daarbij een Sunweb-renner. Søren Krach Andersen. En die besluit te wachten op Matthews. Want dat is dan het plan. Nee, het plan is om Matthews bij die voorste te brengen. Dat kan je op een aantal manieren doen. Dat is ook door die voorste af te remmen. Bijvoorbeeld, Krach Andersen, rij er naartoe en ga in het wiel zitten. Rij ze door met jou. Ja, dan kan je de sprint van ze winnen. Rij ze niet door, dan zit Matthews er weer bij.
Mm-hmm.
Nou, op zo'n moment besluit zo'n Krach Andersen te wachten. Hij kiest het verkeerde scenario. En dat is het bekende scenario. Laten we alle ballen op Matthews doen. Niet de verantwoordelijkheid durven nemen om dan door te rijden. En hij zegt, een koers wordt op zoveel kleine momenten beslist. En dan is het te makkelijk om te zeggen, ja, we rijden voor Matthews. En dat zag je ook bij die wedstrijd die ze verloren, die Van Aert zo fantastisch won. Dan rijden ze met z'n allen voor Matthews met 6 man bij 30 renners die overblijven naar de waaiers. 4 klassementsrenners gelost. Alle ballen op Matthews, dat is te makkelijk. Iedereen gaat achter je aanrijden. En daar hadden ze, natuurlijk moet je voor Matthews rijden, maar hoe doe je dat dan? Durf dan ook te wachten, durf te gokken dat anderen misschien eerder beginnen. Nee, dan gaan ze te graag en te makkelijk meteen volle bak op kop rijden. Dan haal je het niet, dan kom je snelheid tekort en kunnen anderen profiteren. En wint Van Aert uiteindelijk en wordt Matthews zevende.
Dus nou, die renners durven op dat moment niet zelf beslissingen te maken en daar daadkrachtig in te zijn. Maar zegt dat iets over...
Time-out. Ze durven zeker beslissingen te nemen, alleen ze nemen afwachtende beslissingen.
Ja.
Geen gedurfde beslissingen. Geen beslissingen die slimmer zijn. Nee, ze kiezen de makkelijke besluiten van, weet je wat, ik wacht wel op Matthews. Dan maar Matthews. En dan komt er een vibe in dat het niet meer klopt. En dat afwachtende, dan zegt hij, daar kunnen we best in winnen.
Oké.
Okay. Nou, en dan zegt hij nog iets belangrijks. En dan heeft het natuurlijk geen zin, als ze die fout maken, te aarzelend zijn, om dan te gaan mappen en te zeggen, en we moeten winnen en dit en dat, zus en zo. Hij zegt, dan moet je rustig blijven. De scenario's bespreken, de fouten bespreken, rustig blijven, de feedback geven, met z'n allen delen en dan weer opnieuw de wedstrijd in, met rust. Het komt wel.
Nou, dat klinkt eigenlijk best wel als een gezonde dosis zelfreflectie, in principe.
Ja.
Ik ben benieuwd of we daar dan iets van terug gaan zien in deze tour.
Ja.
En wat daarmee gaat gebeuren.
Nou, zal ik je dat vertellen?
Vertel.
Vandaag zitten we in de eerste bergetappe. 40 man rijden weg. Daarin de grootste vertegenwoordiging van Sunweb. Daar zit Michael Matthews in met Roach, Nicholas Roach. Matthews besluit voor Roach te rijden. Wat doet die flapdrol? Die gaat al 2 calls voor het einde, gaat hij op kop rijden. Waarom? Er zijn er 40. In vredesnaam. Waarom ga je? Ja, dan krijg ik het idee. Ik ga maar alvast op kop rijden. Kunnen ze mij geen verwijten maken? Dan ga je. Wat doe je daar? Wat is dat voor onzin? Dus wat gebeurt er? Matthews wordt er later afgereden, want die is natuurlijk moe. Die heeft trouwens nog wel een fantastische inspanning gedaan. Op de laatste call, toen er ontsnapte waren, heeft hij zich leeggereden voor Nicholas Roach. Maar dan gaan ze te snel de lead nemen. Dat heeft, gek genoeg, toch iets dociels, toch iets niet slims, toch iets van de makkelijke keuze maken.
Ja.
Daar heb ik eigenlijk nog niet over gesproken, maar dat is te makkelijk. Dat moet je niet doen op zo'n moment. Dan moet je ook durven te kijken naar die 40 anderen die ook iets willen. Nee, Matthews gaat op kop, iedereen erachteraan, profiteren. En wat gebeurt er met Roach? 1 keer raden.
Oh, ik dacht dat dit een retorische vraag was.
Ja, dat vraag ik toch. 1 keer
raden. Hij wordt eraf gereden. Hij wordt eraf gereden.
Jij hebt het niet gezien. Dat heb je met die kunstenares.
Ja, die hallo. Wordt, ik heb een leven. Ik wordt, heb geen tijd om elke dag 5 uur de Tour de France te kijken.
Nee, er is.
En dit is een hele spontane podcast on tour. Oh, wat erg. Ik edit het eruit.
Nee hoor, laten we kijken wat je ermee doet. Dalebout en ik worden opgeslokt door de Tour, maar er is meer dan alleen de Tour.
Ja.
Maar op dat moment, mensen die de Tour hebben gevolgd, Roach wordt er gewoon afgereden.
Ja.
En die komt nog op hangen en wurgen terug in een tweede clubje, maar er zit niet mee. Ja, dat krijg je dan.
Ja. Hey, nou, we hebben inmiddels established dat ik dus vandaag niet de Tour heb gekeken en ik ook niet zo'n wieler-expert ben als Steven. Maar ik vind het altijd het mooiste eigenlijk in de podcast als we gaan praten met de renners. Dus wat we net hebben gehoord en hebben besproken hoe dat voelt als je op de fiets zit. En jij hebt Kees Bol gesproken.
Super.
Ja?
Kees Bol was ook mee vandaag, ja.
Fijn. Hele sympathieke gast. En jij hebt hem eigenlijk direct gevraagd naar wat we net benoemen. Er komt wat kritiek op die ploegleiding over dat plannen van hun. Hij was daar eigenlijk, of nou, niet zozeer dat hij het er niet mee eens was, maar hij vond het wel prettig, had ik het idee.
Ja, let maar op. Ja, dat klopt.
Zullen we even luisteren?
Je zegt, ik wist in januari dat ik voor nokere koersen mocht gaan sprinten. En dat gaf mij zodanige zekerheid, maar ook zoen, dat ik zeg van ik kan in februari mijn suf trainen.
Ja, ja, ik heb gewoon gekeken eigenlijk van wat is nokere koersen. Wat is daarvoor nodig om hopelijk te winnen. En een lange sprint. Dus ik heb
lange sprint met kasseien en weet ik het wat.
Ja, dus ik heb gewoon eigenlijk een sprintweekje gedaan in training. Of nou, was geen zo'n week. Het was 3 dagen, elke dag dubbel trainen. Allemaal gekke sprints en gekkigheid en dan met name accent op echt wel een lange sprint. En dan, dan lukt het natuurlijk en dan zie je dat Akkerman die gaat zitten naast me.
Akkerman, dus ja. De man die de paarse trui in de Giro wint.
Ja, we sprinten eigenlijk echt man tegen man daar. We komen naast elkaar zo wat de bocht uit. En 50 meter voor de finish moet hij gaan zitten. En ik kan wel blijven staan.
Ja.
En dan is het binnen.
Oké. Je zei ook van, ik hoorde kritiek wel om me heen over dat gepland dat je in januari al weet dat je in Nokere moet gaan sprinten.
Ja, ja soms krijgt de ploeg daar een beetje kritiek over dat er veel gepland wordt en veel vastgelegd waren.
Er zijn renners die weggaan en die zeggen ze plannen me helemaal dood.
Ja, ja precies. Maar goed, voor mij was het, is het tot nu toe dus alleen maar met dit soort dingen. Ja, dat ik het van tevoren weet van ik ga een kans krijgen en ik kan me erop voorbereiden. Ja,
je
is alleen maar fijn.
Je zei nog iets interessants. Want hij zegt, het lukt. In Noorwegen lukt het. En daarna is het alleen maar bergaf gegaan. Je hebt het gezegd.
Eigenlijk, Nokere was mijn eerste echte sprintkans. Californië eigenlijk mijn tweede. En Noorwegen mijn derde. En daarna heb ik nog 4 of 5 keer gesprint.
En daar heb ik het met jouw ploegleider over gehad. Het kan niet altijd lukken. En nee. Nu zitten jullie in een vibe waarin het minder lukt. Het niet lukt. Mm-hmm. Overigens, 2 jaar geleden lukte het ook helemaal niet. En wonnen ze 4 etappes in de groene trui in de laatste 4 dagen of zo, geloof ik. Dus er is hoop. Maar dan heb je scenario's. Dan moet je aan andere. Het is niet altijd dezelfde manier waarop je wint. Dus je hebt wel een plan. En iedereen zegt, dan wordt het op dichtgetimmerd. Maar er is ook mogelijkheid om in de wedstrijd te schakelen.
Ja. Ja, Californië was daar een voorbeeld van. Met mij dan, bijvoorbeeld.
Nou, doe eens.
Het was best wel bergop daar. In die rit, halverwege die rit. Eigenlijk de laatste kans voor de klassementrenners om iets te doen. Was de laatste dag. Dus die gingen dat proberen. En de koers ontploft eigenlijk. En uiteindelijk kwam er wel weer veel bij elkaar. Maar een aantal sprinters niet. Waaronder de aangewezen sprinter van onze ploeg. En ik voelde me heel goed. Dus vanaf toen heb ik bij Captain Roy Curvers gevraagd van ik ga sprinten.
En ik ga sprinten en toen won je. En toen won die. Dus hij geeft hier een aantal voorbeelden van hoe die scenario's die ze hebben op hun plek vallen.
Ja.
En even, dus goed om te weten, dit is een jonge gast, 20 jaar. Ik moet het even nazoeken, maar hij is piepjong. Komt in zijn eerste jaar een bul van een vent. 1,95 lang of zo. Echt een knots van een vent. 80 kilo. 1 bonk spieren. Een echte sprinter. Maar komt ook nog aardig bergop. En die weet dus dat hij dat aan kan als hij er maar op traint. En dan die Akkerman, die dus de paarse trui wint in de Ronde van Italië dit jaar. Mm-hmm. Die moet gaan zitten. En op dat moment weet hij moet gaan zitten in de sprint. Ik kan blijven staan, dat heb ik getraind.
Ja, 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 ja.
En dat gaat goed. Maar ja. We hebben nu een paar momentjes waarop dat scenario, wat ze kiezen, verkeerd voor ze uitpakt. De uitvoering krijgen ze niet voor elkaar. En daar kan ik ook nog aan toevoegen. Datzelfde geldt voor Jumbo-Visma. Die heeft een fantastische eerste week. Die mikken op het scenario groene wegen. Dat mislukt.
Ja.
2 keer mislukt dat. En toch wint hij. Nee, hij niet. De ploeg. Dus het scenario, het gaat niet om dat scenario. Het gaat erom, hebben we een plan en hebben we een idee hoe we moeten acteren. En dan kunnen we switchen tussen die scenario's. En nou is het mooie. Gisteren gaat het scenario zoals ze het willen.
Mm-hmm.
Alles voor Groenewegen. En mislukt het. En dat kon je van 500 meter af zien aankomen. Dat was ook nog een dingetje. Dat is wel leuk voor de echte liefhebbers om te vertellen. De lead-out van Viviani, een van de grootste concurrenten van Groenewegen, is Morkov. Morkov zit daar op kop, kijkt om en ziet daar de trein van Groenewegen in zijn wiel zitten. En wat doet hij in plaats van te gaan aanzetten en die sprint op gang te brengen? Stuurt hij van kop af, zodat de trein van Groenewegen al heel vroeg op kop is en dus geflikt wordt. Uiterst slim. Dat is een voorbeeld van scenario, denk ik. Dat is geweldig.
Ja.
We willen Viviani afzetten. Ik ga op kop. Ik kijk om. Hey, de omstandigheden zijn anders. Ik kies nu voor iets anders. Ik ga van kop af. Ik flik de concurrentie. Daarmee wint Viviani niet, maar hij vergroot zijn kansen. Nou, dat moeten die mannen van Kees Bol ook leren. En daar heeft hij ook iets over gezegd, denk ik.
Ja,
of niet?
Zeker.
Maar nu gaan we het natuurlijk even hebben over een scenario wat mislukt. Want dat is veel leuker om, daar kunnen we van leren. Gisteren. Alle klassementsrenners in de stormbal gehezen. Vier man eraf. Koersen als een dolle.
Mooi, hè?
Casey Bol zit erbij. Vindt het nog mooi ook. Waaien reizen. Eerste. Allereerst. Ik zeg Casey Bol. Sorry dat. Ik neem dat terug. Ja, er staat hier een vent van 1,95 meter naast me. Waar ik twee keer in pas. Dus. Nee, maar ik probeer even uit te vergroten hoe dat moet zijn. George van de Rebellenclub komt hier binnen. Wat is dit hier?
Ja.
Maak dat mee. Dan reizen 80 per uur op kop. Jullie zitten met, ik denk wel, 7 man erbij.
6.
6.
Ja.
De enige ploeg met zoveel.
Ja.
Wat denk jij dan in eerste instantie? Als je dat allemaal zo ziet, je zit er met 6 man bij.
Ja, mooi.
Mooi, hè? En
ja,
dan?
Sowieso, ik moet zeggen, ik was de hele dag, voelde ik me echt slecht. En tijd om na te denken, zeg maar. Dat is eigenlijk nooit goed. En toen werd het waaiers en dat ligt me sowieso beter natuurlijk. En ik durf wel te zeggen dat ik er een vrij goed gevoel voor heb.
Je bent een
om
expert.
Om in de waaier te zitten, zeg maar.
Zeg even, hoe vaak heb je Olympisch Tour ook alweer gewonnen?
Eén keer maar. Oh, Jetsen heeft hem 3 keer gewonnen.
Okay.
En Joost Bol ook nog 1 keer.
De Bollen.
Bol heeft 5 keer gewonnen.
Maar even, in hoeverre is dat familie van jou? Hoe
niet.
Nee, toch?
Nee. Maar goed, dat is wel geinig.
Ja.
Maar ja, inderdaad, dus opgegroeid, of opgeleid echt in Nederlandse wielrennen, veel juniorenkoers en zo. Dus toen ging de autopilot weer aan en zat ik er ineens.
Dat is ook echt een kwestie van techniek.
Ja, vooruitkijken.
Maar dan kom je dan met 6 man en dan.
Ja.
Kelderman, jongen, even rustig, hij gaat zo ook fietsen. Maar hij is iets fantastisch aan het uitleggen. Want. Je zit er met 6 man bij en jullie kiezen voor het makkelijkste scenario. Matthews.
Ja.
Er zijn er nog 10 anderen. Waarom kiezen jullie voor dat scenario?
Ja, het waarschijnlijkste.
Maar dat zag iedereen. Kans.
Ja.
Wat gebeurt er bij jou? Zeg, nou, dan gaan we met Matthews.
Ja, er zijn eigenlijk 2 dingen. Want de andere scenario's komt dan vrijwel meteen op neer om te gaan aanvallen.
Of wachten we
het
andere
doen? Maar er zitten 80% van de... van het peloton, wou ik zeggen, maar van die waaier, was van het klassement. Dus die blijven gewoon rijden tot op de streep.
Okay.
Of wij de kop napakken of niet.
Ja, ja, ja. Dat realiseer jij je op dat moment al?
Ja. Jawel. Ja, je ziet gewoon dat die zijn alleen maar bezig met zo hard mogelijk naar de finish.
Ja, ja, ja,
dus daarom hebben wij ook heel lang niet meegedraaid. Van, ja, die rijdt toch wel.
Ja.
Voor ons maakt het niet uit of het nou 1 minuut is of 1,5 minuut.
Okay.
Of 10 seconden.
Ja. Je gaat wel heel diep zuchten nu.
Ja. Ja, kijk, het is moeilijk natuurlijk. Het gaat ook snel, dus het is ook niet dat we alle scenario's hebben overlopen. Maar we hebben van tevoren sowieso afgesproken dat we van Michael zouden sprinten. Dus dat is ook nog iets natuurlijk.
Ja.
Het is ook toch wel een groot kampioen die kans ook wel verdient, vind ik. Dus daar gaan we er gewoon voor. We hebben geprobeerd op zo hoog mogelijk snelheid, want het liep ook nog licht omhoog. Om op zo hoog mogelijk snelheid af te zetten.
Dat kon ik zien, met mijn glazen oog. Dat lukte niet zo.
Nee.
Ze zaten te wachten. Het werd gefopt door Van Aert, die heel vroeg aanging.
Ja.
Allemaal, Colbrelli, Sagan, iedereen zat bij Matthews in het wiel.
Mm-hmm.
En waren allemaal gefopt.
Ja. Ja, dat is goed gezien van vanavond. En sterk ook vooral. Want je moet het ook maar kunnen natuurlijk om op 2,50 aan te gaan en nog te halen ook.
Ja, hij moet weg. Maar je viel toch niet stil, hè?
Ik niet. Nou ja, het loopt een beetje op. Dus ik was wel snelheid aan het verliezen.
Oké.
Maar qua vermogen viel ik niet echt stil.
Hey, veel plezier.
Yo.
Ik gun je een rij veilig.
Ja, dankjewel.
Nou, wat je hoort zeggen, mevrouw de kenner...
Mm-hmm.
Is, je hoort zijn toon omlaag gaan, hij gaat zuchten en puffen, want ze worden natuurlijk gefopt. En hij zegt eigenlijk van ik viel niet stil. Daarmee zegt hij iemand anders wel. En dat doelt hij mee op Matthews zelf.
Huh.
Ik heb dat nagevraagd. Matthews die aarzelde te lang en daardoor was hij te langzaam aan het rijden, stilgevallen zoals het heet in het wielrennen. En konden ze langzaam komen en ze waren al vertrokken toen hij nog moest vertrekken. En dat is natuurlijk als je met de ziel uit je lijf aan het fietsen bent om... als je de ziel uit je lijf aan het fietsen bent om iemand af te zetten. En die aarzelt en die valt wel stil dus. Dat is gewoon K.
Ja.
En dat hoor je aan hem. Dus ze voeren het niet goed uit. En daar hebben ze het over gehad. Maar dat wou hij met mij niet bespreken. Dat hoor je er ook aan.
Ja. Maar er is nog hoop voor Sunweb, toch? Ik bedoel, volgens mij hebben
absoluut
zij hun beste tour gereden 2 jaar geleden. En toen gingen ze ook
precies
pas los vanaf, nou, volgens mij op de dag, de 12e of was het de 11e etappe.
Ja, 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 inderdaad. Dat klopt. Hoe weet je dat?
Nou, dat weet ik omdat ik ook een wielrenner, ik, mijn vader die is wielrenner.
Ja, nee, maar dat klopt. Ze hebben pas in de tweede helft hebben ze toen 2 etappes gewonnen met Matthews.
Ja.
En de trui. Maar wat je nu ziet is dat ze heel erg hun best doen. En gek genoeg maken ze daardoor te vaak de verkeerde keuze. Vandaag was Matthews echt een verkeerde keuze aan het maken. Laten zien dat hij echt zijn best doet en dat hij zich wil opofferen, zoiets.
Mm-hmm.
En dan doe je niet meer slim, dan ben je niet meer rustig. Ik vind ze niet rustig genoeg. Dat komt wel weer, maar nu zijn ze niet rustig genoeg.
Ja.
Om en dan kiezen ze voor de gebaande paden of voor de makkelijke oplossing.
Mm.
Ik ga maar alvast op kop rijden, heb het maar gehad. En ik gun ze dat. En ik hoop dat ik genuanceerd heb dat scenario verhaal, het denken in een proces en welke omstandigheden kunnen zich voordoen en hoe begeleid je dan dat proces en hoe maak je daar keuzes in, dat is waar ze mee bezig zijn. En
ja,
daarin verschillen ze toch best van andere ploegen, hoor.
Ja, maar en misschien omdat ik niet met zo'n technisch oog kijk, ik vind het ook nogal wat, al helemaal een ploeg met een dergelijke cultuur die dus nu aan het werken is met dat ze makkelijker tussen die scenario's kunnen schakelen, maar eigenlijk heel erg van dat plannen zijn. Dat in die Matthews, die heeft natuurlijk toch ook volop lopen trainen om Dumoulin bij te staan deze Tour. Het is ook nogal wat om dan zo naar voren te worden geschoven. Hoe moet dat zijn voor die, voor die vent?
Ja, dat klopt. Ja, dus dat scenario heb je, ja, die roept nou iets heel erg belangrijks aan. Dat heb ik in de uitzending ook een aantal keren gezegd. De mentale knop moet ook om. Je kunt niet zomaar ineens zeggen, oh, dan ga ik nu even voor mezelf sprinten. Oh, wat fijn. Dat is niet iedereen gegeven om dat te kunnen. En twee, er zijn er wel bij die het wel kunnen. Maar Matthews is niet zo iemand. En dat maakt dat je dan, dan moet het, weet je. En als er motisme inkomt, dat is fnuikend voor de topprestatie. Dus die fantastische renner die Matthews is, die komt er nog niet helemaal uit. En dat kan hij niet alleen in zichzelf omdraaien. Dat moet in die ploeg een keer goed vallen.
Ja.
Dat is echt heel belangrijk. Dat is wel echt waardoor het een teamsport is vanuit hun aanpak gezien. Het vergt heel veel moeite. Het kost heel veel moeite voor Matthews om nu in één keer te zeggen, weet je wat, ik draai mijn DNA om. Ik ga gewoon weer lekker sprinten en de groeten ermee.
Ja.
Dat is niet iedereen gegeven om dat zomaar om te draaien. Dat kan je zien.
Ja, nou, hopelijk komt het eruit deze Tour nog. We gaan het zien. En laat het me weten als je nog mooie verhalen hebt.
Ja. Jazeker, want er zit er een aan te komen. Wij hebben met Ellen Piper gesproken. Zijn Poulain, Rowan Dennis, is vandaag om onverklaarbare redenen op de dag voor de tijdrit, de discipline waarin hij wereldkampioen is hij gewoon uit de wedstrijd gestapt. En niemand weet waarom.
Wauw.
En Ellen Piper weet het. Dus die ga ik bellen en dat ga je horen hoe dat zit.
Want ik heb ook nog materiaal. Jij bent bij Ellen op bezoek geweest. Niet zo lang geleden. Dit vind ik een heel mooi idee. Precies. Dus jij gaat uitzoeken hoe dat
Dennis
zit. Nou, dan hebben we ook nog een primeur in de podcast on tour. Fantastisch. We spreken elkaar snel dan.
Oké, super. Ik zet hem uit.
Hou je taaien, ga lekker in dat zwembad liggen.
Maarten Duclo.
Oh, hier valt het uit.
Maarten Duclo.
Maar dat is het duidelijk linkerballen.
Ik ben die klas in Maarten Duclo.
Dat nou toch.